Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zet. Vandaag niemand minder dan Milan Kools op de podcast. Hij is voornamelijk gekend als cameraman, monteur en derde lid van het Average Rob team. Zijn timelines in DaVinci zijn bijna even bekend als de man zelf en daarom leek het mij leuk om deze episode eens wat dieper te gaan op het technische gedeelte van de Average Rob video's. En met wie beter dan Milan? Welkom, Milan.
Dank je. Amai,
ja, het was een beetje een kortere intro, maar het ding is, ik denk, mensen die ons zo wat volgen, creatievelingen, gaan wel weten wie dat jij bent.
You never know.
Dat is waar. Je hebt net de Ironman-periode gehad, ja. Dus dat is een drukke periode geweest. Is het nu wat rustiger?
Ja. Het is misschien een beetje te rustig, want we zijn nu aan het zoeken naar wanneer dat we nog kunnen filmen voor van de zomer. Dus het kan zijn dat we nu zo een paar dingen op voorhand gaan filmen om het dan in september uit te brengen. Dus het is nu een beetje rustiger, maar... Dus we hebben zo allemaal ons verlofje gehad.
Ja.
Arno is nog op verlof momenteel. Maar het is wel goed na die Ironman-periode, want zoals gezegd, die was echt...
Ja, dat is wel zot intens. We gaan daar sowieso een beetje dieper op ingaan. Maar ik heb je Instagram en zo gecheckt. En ja, je reist graag, dat is één ding. Maar één van je hobby's is ook... Is lopen.
Ja. Dat is kei raar, mijn hobby lopen is.
Nee. Dat is niet raar. Maar het ding is, de afstanden dat jij doet, dat zijn niet... Allee, dat is niet zo... Ik ga even in het rivieren aflopen of zo. Dat zijn wel fameuze afstanden. Ja. Hoe zit het daar eigenlijk? Is dat voor u iets therapeutisch?
Ja, of? Dat is heel therapeutisch. Ik zit heel vaak, hè. Dus dat is heel therapeutisch voor mij om naar buiten te gaan en echt lange afstanden voor urenlang. Dan 3, 4 uur, 4,5 uur lopen aan het stuk. Ik vind dat zalig om te doen. Dat is gekomen uit... Ik ben in vlak voor de grote coronagolf in maart 2020 was dat. De maand ervoor ben ik begonnen met lopen. Ja. En zo wat letten op mijn eten en een beetje mijn leven keren. Op de positieve manier. En toen ben ik begonnen met zo 5 à 10 kilometer. Bij 10 kilometer had ik al zoiets van, dat is wel nice. Ja. En dan daarop blijven verder bouwen. Uiteindelijk dan getraind voor een marathon die je dan gedaan. Maar ik dacht, ik wist al voor die marathon, ik wil meer doen. Want ik vind dat leuk om die lange loopsessies te hebben. En dan in februari of maart heb ik mijn eerste ultramarathon gedaan. Dat was 65 kilometer.
En waar was dat?
In Walcheren was dat. Dat is gewoon zo. Dat is een soort van schiereiland in Nederland. Ja. Allee, dat was eigenlijk een eiland, maar ze hebben dat vastgemaakt aan de rest van het land. En dat was eigenlijk gewoon dat eiland rond.
Dat is wel een mooi uitzicht.
Ja, dat wel. Ja. Dat is wel cool. Allee, wel vrij eentonig. Hè, want ik was niet in de bergen in Italië aan het lopen. Ik was wel gewoon op het platte Nederland aan het lopen. Maar alleen plat, het was niet plat. Nee. Het parcours was niet plat. Maar ja, ik vond het wel echt kei nice om te doen. Maar ik heb nu een blessure.
Ai, wat heb je?
Ja, ik heb een ontsteking aan mijn enkel. Nee, van een pees in mijn enkel. Maar het gaat nu wel beter. Dus ik kan nu terug beginnen lopen. Maar,
fixable.
Ja, fixable zeker wel.
Ja, 65 kilometer, hoe lang zijn we dan aan het lopen?
Ik heb er 8 uur en een kwartier over gedaan.
Dus een dagje.
Ja, dagje lopen. Ja. Maar mijn supporters dan ook, want ik heb echt heel goede vrienden die dan de hele dag in de kou staan bibberen om zo mij 2 seconden te zien voorbij lopen.
Ja, dat is wel cute.
Maar voor hen vond ik het erger dan voor mij. Ik geniet er wel van. Ja. En ik luister ook vaak geen muziek als ik loop. Is dat gewoon zonder muziek?
Ah,
ja, voilà. Gewoon even focussen, een beetje nadenken over het leven. Ja, kan wel eens goed zijn.
En die runner's high, daar zit het toch wel in geraakt.
Ja, maar ik weet niet, runner's high, ik vind dat een beetje raar. Ik denk eerder dat het gevoel is van iets te doen met je leven.
Ah, echt?
Ja, ik denk dat, omdat je zoiets hebt van... Je zegt vandaag, ik ga lopen.
Ja.
Je bent gaan lopen, je komt terug en zoiets van... Maar ik heb iets met mijn leven gedaan. Ja, ik denk dat een beetje runner's high is. Maar ik heb dat vaak wel tijdens het lopen. Zo. Ik loop ook vaak 's nachts, dat ik echt zo... Ja, met die afstanden als je 30 kilometer wil lopen en je begint om 12 uur 's nachts, dan is dat niet ideaal. Dan is dat pas echt wel heel laat in kot in de nacht thuis. Maar wel momenten dat ik echt aan het lopen ben 's nachts, op kilometer 20 naar de hemel kijk en denk, amai, zalig.
Mijn leven is mooi.
Onder de rust, in de rust, iedereen slaapt, het is donker. Ik ben rustig mijn ding aan het doen, ik ben een beetje aan het sporten, ik ben aan het nadenken, ik ben met van alles en nog wat bezig. En dan die sereniteit 's nachts... Terwijl je echt al lang aan het lopen bent, dat is een soort van hypnose.
Ja, bij mij is dat... Ik denk die runner's high is dat je gewoon aan het lopen bent en op een bepaald moment niks meer in je hoofd hebt.
Dat kan.
Ik denk dat het bij mij... Ik denk dat ik het ooit gehad heb en dat het geweest gaat zijn.
1 keer.
Ja, nee. Dat niet 1 keer. Maar het ding is, je hebt dat ook wel pas als je echt lange afstand doet. Ik heb ook zo wat knieblessures gehad. Dus daar is er dan niet van gekomen. Maar ik weet niet, dat vind ik het tof van aan lopen. Dat je op den duur gewoon bezig bent en dat je aan niks meer denkt.
Ja, dat is wel... Ja, maar niet... Dat vind ik moeilijk, aan niks denken.
Niks, ja. Dat is wel bij mij de manier om...
Want ze zeggen, hè, mannen hebben een nothing box, maar... Het is bij mij niet bestaan of zo, die nothing box. Ik ben altijd wel met iets bezig. Dus.
Oké, okay, samen. En ja, dus wat is het volgende? Enige idee?
Over wat ik ga doen?
Ja.
Ja, het volgende is... Ja, ik heb net een Ironman-reeks gedraaid en iedereen zo... Ah, maar gaat toch een Ironman lopen? Ik denk, nee, want mijn eerste doel is 100 kilometer ultramarathon.
Ja.
Dat wil ik gedaan hebben. Ik wil één keer op zijn minst in mijn leven een 100 kilometer race hebben gedaan lopend.
Ja.
Maar nu kwam erop af, mij, ik wil in oktober terug een halve Ironman doen. Doe er niet mee. Frederik wil terug coachen. Dus ik zo... Tch. Ik heb dan gezegd, ah, fuck it, oké, ik doe mee. Dus in oktober... de 21ste ga ik een halve Ironman meedoen meer op. Misschien die naar Arno ook gaan meedoen.
Die hebben de gezonde lifestyle. Ja, jij waart al iets of gezond.
Ja.
Maar die hebben de lifestyle wel te pakken gekregen.
Ja,
denk ik.
Sowieso. Maar ja, als je ziet hoe ver dat Arno... Ja. Allee, die gast staat obesitas. Hè? Dat is echt wel zot, hoor. Dat is echt, hè. Want wij zaten bij Energy Lab, bij die eerste aflevering dan. Ik heb dat eruit geknipt, denk ik. Maar ik vraag op een bepaald moment vraag ik aan die gast van Energy Lab. Is Arno effectief obese of niet? En die zei, ja, Arno is uw BMI. Zijn BMI was 32 of zoiets.
Dat is niet goed.
Nee, dat is niet... Wacht, was het 32? Nee, zijn vetpercentage was 32. Dat is even slecht, hè?
Ja, oké. Ik ga even u onderbreken, maar ik denk dat de micro aan het zakken is van de Milan. Zou dat kunnen? Ja,
dat kan.
Echt, hè? Dus, ja, we hebben... Ja, jongens, normaal gezien hebben we dus andere statieven. Maar door een of andere... Ja, ik was te laat om die te pakken. Dus we moeten het even met deze brakke statieven. Ja,
waar is de inzet vandaag, Marijke?
Ja, sorry. Het was vroeg.
Het was vroeg. Ben jij ook een avondmens?
Ja.
Oké. Okay. Wat duurde je gaan slapen vannacht?
Wacht, ik had van het weekend een heel druk weekend. Dus ik ben zo naar Rock Herk en Tour geweest. Ja. En dan vorige week Iperfest en de week ervoor Pitfest. Dus ik had zo wat festivals achter de rug. En het was er zo wat ingehakt. Dus ik heb de podcast van Welcome to the EE afgewerkt. Ik ben om 9 uur gaan slapen.
Ja,
ik was echt kapot.
Maar nee, wacht, 9 uur s'avonds dan wel.
Ja, negen uur.
Ik dacht al, wow.
En dan van de morgen tegen 5 uur opgestaan, omdat ik nog wel moest voorbereiden en douchen.
Oké, het was vroeg.
Het was vroeg.
Zijn die statieven echt wel het minst. Oké, I get it.
Fans, de Arno is echt... Ja, dat is ook als je die eerste video's ziet en nu, die fysieke transformatie is echt bangelijk.
Ja.
En was dat voor hem, want dat is dan, je hebt dat waarschijnlijk ook van dichtbij gezien. Ja, op een bepaald moment zegde van ja, we gaan die een Ironman video doen. Was iedereen in het team daar show voor? Of was een Arno toch zoiets van, ja, gestoord?
Nee, want Arno is wel ook iemand die zegt, oké, let's go, we gaan ervoor gaan. Maar het probleem was bij Arno dat hij vrij traag op gang kwam.
Ja.
Ik weet niet of dat helemaal goed hangt. Ik ga me een beetje terugzetten. Ja, het probleem met Arno was dat hij die... Door zijn gewicht kon hij heel moeilijk op gang geraken.
Ja.
Als hij liep, deden zijn knieën pijn, zijn enkels pijn, omdat hij te zwaar was. Ja. Als hij fietste, dan zakte hij zijn zadel, omdat hij te zwaar was. Al dat soort dingen hebben er wel voor gezorgd dat hij in het begin een heel moeilijke periode had om echt te starten met de trainingen, om dat consistent te blijven doen. Maar die had er wel zin in, want wij hadden in mei of zo, het jaar ervoor, hadden wij met Martin van Riel een video gemaakt.
Ja.
En daar is wat die microbe van dat triathlon gedoe een beetje begonnen. Maar die had er wel zin in. Die dat wij allemaal wel zoiets hadden van, we gaan deze doen. Ik heb niet meegedaan uiteraard.
Jawel.
Ja, ik heb ook wel veel gelopen tijdens de hele reeks. Maar Arno had er ook wel zin in. Het was gewoon moeilijk voor hem om te beginnen ermee.
Fysiek waarschijnlijk.
Ja, fysiek vooral. Omdat dat echt... Ja, en mentaal is dat ook heel zwaar. Ja. Hè, want er is gewoon... Een punt dat je denkt van, hoe moet ik hier in godsnaam aan beginnen? Ik moet gewoon interval trainen, ik moet wandelen.
Ja.
Want ik kan niet blijven lopen. Nee. En dat had hij wel. Maar ja, als ik dan in de tweede aflevering aan het monteren was, kon ik... Normaal verschuif ik graag met beelden. En ik vind een chronologische vertelling is niet altijd gelijk aan een chronologische shoot of zo.
Ja, oké.
Wat niet wil zeggen dat hem zo goed als alles is waarheidsgetrouw qua chronologie. Maar soms dacht ik, ik steek een beeldje ergens anders. Maar bij Arno ging dat gewoon niet. Omdat je al zag dat hij keihard was afgevallen tegen het einde van die aflevering. Maar dat was 3 maanden. Hè. Die tweede aflevering was een periode van 3 maanden. Maar dan dacht ik, dan heb ik echt tegen hem gezegd van, chapeau gast, je ziet nu al... Ik kan nu al niet meer alles gebruiken van eender waar om te beginnen puzzelen in het verhaal.
Ja.
Want je ziet gewoon al keihard dat je bent afgevallen. En dat was echt wel een punt dat ik dacht van, oké.
Dat is wel een heel goed compliment.
Ja.
Maar het ding is ook, ik denk, want je deed echt niks aan sport.
Nee. Ja, Arno heeft op hoog niveau gevoetbald.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Hij heeft vroeger...
Maar op, in diep, allee, voordat je zo een Ironman ging starten...
Nee, dan niet.
Nee, dus nee. Dan is dat wel... Het ding is, ja, als je op hoog niveau gevoetbald hebt, dan zal die mentaliteit er wel ergens nog in zitten of zo.
Ja, ja.
Dus, en voelt hij zijn eigen nu veel beter?
Die voelt zijn eigen wel veel beter. Ja. Maar het ding is dat met Arno babbel ik niet vaak over dat soort dingen. Met Rob wel.
Ja.
Rob is wel zo'n gast die komt zeggen, maar ik voel mij echt zo goed en ik ben echt gelukkig. En bij Arno is meer zo... Ik ben aan het trainen.
Ja, oké. Gewoon...
Arno is zo de...
Man van weinig woorden.
Ja, dat is echt wel zo. Maar ja. Rob is ook wel echt... Ze zijn ook gewoon veel gelukkiger allebei nu, denk ik.
Ja, ik kan daar wel in komen.
Ja, sowieso. Als je fysiek bezig bent, is dat wel...
Ja, plus dat is heel gedisciplineerd.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet wat dat woord is, maar dat is wel heel gefocust.
Ja, ja, ja.
Dat is wel handig.
Ja, sowieso.
En ja, het zijn 4 video's geworden, volgens mij. Vanaf wat dat besproken is, van ja, we gaan die een Ironman doen, hoe is dat project tot stand gekomen? Wist je op voorhand al, dat gaan 4 video's worden? Of,
We wisten niet dat er 4 gingen zijn. We wisten dat we meerdere afleveringen gingen maken. Ja. En we dachten dat het er misschien 6 of 7 gingen worden.
Oké, ja. Want ze zijn wel allemaal een half uur.
Echt?
Niet exact een half uur, maar zo rond...
Wist ik niet. Ja, ik weet wel, die waren altijd heel moeilijk om te monteren, omdat ik dat ook niet op weinig een korte dingen verteld kon krijgen.
Nee.
Meestal doen wij video's van zo... Allee, deden wij video's van 12 à 15 minuten. Maar ik heb nu gemerkt dat dat wel iets langer kan zijn. En zeker met die Ironman-reeks heb je wel veel te vertellen.
Ja.
Dus dan waren die altijd inderdaad wel ietsje langer. Maar dat was vooral... In het begin was dat... We hebben wel overlopen in het begin van hoe gaan we die aflevering indelen. En vooral de eerste aflevering was de stand van zaken van hoe is het gesteld met ons lichaam. En geloven de sportdokters en dergelijke dat wij dit gaan kunnen doen.
Ja.
Gaan we naar een diëtiste en gaat die zeggen, ja, je kunt hier beter niet aan beginnen, want het is niet de moeite. Allee, dat soort dingen moeten wij hebben in die eerste aflevering.
Ja.
En dat hadden we ook, uiteraard. Iedereen die in de professionele dingen, professioneel medische sportsector, laat ons zeggen, zat, zei, ik weet niet of dat dit
een heel
haalbaar
goed
gaat
idee
zijn.
Is,
ja, dit gaat echt... Allee, jullie weten echt niet waar dat jullie aan beginnen.
Nee.
En ze zeiden ook bij Energy Lab tegen ons van, kom terug in januari. We waren toen oktober, denk ik.
Ja.
En als jullie dan niet fit genoeg zijn, dan mogen jullie de Ironman niet doen, want dan kan het zijn dat je een hartaanval of zo krijgt.
Oh, oké.
Dus dat was wel echt direct van het begin van, oké, we moeten heel hard beginnen trainen. Maar in het begin was dat dan stand van zaken. Daarna was dat echt een trainingsmontage.
Ja.
Met dan terug een stand van zaken in januari dan. En dan daarna wisten we, oké, we gaan een trainingskamp doen. Dat gaat een video op zich zijn.
Ja.
En dan gaan we de Ironman zelf doen.
Okay.
Maar in het begin dachten we... Ja, we wisten nog niet exact hoe we het gingen indelen. Want ja, je weet ook niet, gaat er iemand een blessure oplopen? Rob heeft een blessure gehad, Arne heeft een blessure gehad. Dat soort dingen, je weet niet op voorhand hoe en wat er gaat gebeuren. Dus je moet ook wel wat kunnen inspelen op de dingen die er op dat moment gewoon... zich voorstellen, laat ons zeggen. Maar ja, die 4 afleveringen, dat was wel een mooie balans voor ons.
Ja, want het ding is ook, die 2e video, dat is die een trainingsvideo, vermoed ik. Ja, dat is op een bepaald moment gaan zeggen, oké, die trainingen gaan we volgen.
Ja.
Heb je de andere ook gevolgd? Of heb je dan gewoon gekozen, dat zijn de mooiste?
Ik denk dat er wel eentje is dat we een soort van kinesessie die we niet volledig gefilmd hebben.
Ja.
Alleen wel gefilmd hebben, maar niet volledig in de video gestoken hebben. Maar voor de rest steekt alles zo goed als alles erin.
Ja.
Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb gewoon tegen Rob en Arno gezegd, hier is een GoPro.
Ja.
De settings staan juist. Ik had zo'n een screen lock aangezet, want ook voor dat zwemmen en zo, met touch gaat dat niet. Maar ik had gezegd, blijf eraf. Druk gewoon op die bovenste knop. Die gaat beginnen opnemen. Druk er terug op. Die zet zijn eigen terug af.
Ja.
Film daar je trainingen mee. Ongeveer. Kadreer dat ongeveer op die manier en die manier. Zegt die dingen. Ik had die een beetje gebriefd van wat ze moesten zeggen en wat ze moesten doen. En dan na een maand of zo kreeg ik telkens dan die beelden binnen en kon ik die dan wat bekijken.
Ja, want dat is het ding met een GoPro. Want in die land... Wacht, is het een 2e dat het al gebruikt wordt?
Ja, in een 2e wordt er al veel GoPro.
Ja.
Dat is echt voornamelijk GoPro
want,
bijna.
En dat is echt ook... Maar een GoPro, hoe lang gaat dat mee van batterijduur? Toch niet mega lang?
Niet mega lang, nee. Maar ik heb nu al zo van die Enduro-batterijen gekocht. Je kunt daar aparte batterijen verkopen van GoPro zelf, die wel heel goed gaan. Maar ik had die wel gezegd, laat die elke keer op.
Je
wil niet op een training gaan betrekken. En zien dat je GoPro plat is. Want het kan zijn dat jij je voet omslaagt.
Ja.
Er is een beeld dat Arno aan het kotsen is.
Ja.
Hij heeft dat met zijn gsm gefilmd. Maar dat zijn dingen, je kunt dat niet missen. Je moet dat hebben.
Ja, ja.
Dat zijn bepaalde beats, laat ons zeggen, in dat verhaal dat je nodig hebt, dat je niet kunt missen, want je verhaal is incompleet.
Ja.
Alles moest gedraaid worden. En dat was die 2e aflevering ik heb me daar echt wel... Allee, ik heb daar 17 dagen aan geëdit. Dat was echt de kutste video dat ik in mijn leven heb gemaakt. Echt by far.
En hoe pakte je dat dan aan? Want die leveren dan heel een tijd content aan. Maakte je dan per keer dat die iets aanleveren, ga je erdoor? Dan maak je al selectie? Of?
Ik heb iemand anders die mijn pre-kits voor mij doet. Dus ik heb vroeger deed ik dat allemaal zelf. Ja. Maar ik heb nu Luca, een jonge gast, die ook nog studeert aan de Raffi.
Ja.
Die doet voor mij de pre-kit.
Ja.
Ik had tegen hem dan uiteraard op voorhand gezegd hoe en wat.
Ja.
Die doet dat nu al wel bijna een jaar. Dus die is wel heel goed ondertussen in te weten wat ik nodig heb in een video en wat niet.
Ja.
Maar meestal maak ik dan per shoot is dat een tijdlijn. Allee, geef ik mijn rushes aan hem door.
Ja.
Die maakt de pre-cut en dan ga ik daardoor. Maar dat zijn nog steeds... Ik denk dat wij 10 uur aan pre-cut hadden van die ene aflevering. Dus dat was... Nee, dat is niet waar. Wij hadden 10 uur aan... Nee, 11 uur aan beelden en dan zo 3 of 4 uur aan pre-cut nog altijd.
Maar eigenlijk zou jij dus... Die, want het is altijd mega goed gemonteerd en het klopt ook als je het volgt. Maar zouden jij, want dat is dan 10 uur aan beelden, je doet dat in 30 minuten.
Mm-hmm.
Zouden je eigenlijk ook een andere video nog kunnen maken met dan de rest? Of
nee,
zou dat niet meer kloppen?
Dat gaat niet meer, omdat ik pak de beste beelden altijd uit wat ik heb.
Ja.
En ik pak ook iets dat iets vertelt.
Ja.
Voor mij gaat de esthetiek van een beeld, zeg ik altijd, is minder waardig aan wat een beeld vertelt.
Ja.
Dus het kan zijn dat als een camera op de grond valt, zegt dat ook iets.
Ja.
Snap je? Dat lijkt dan een workshot voor sommige mensen, maar dat vertelt ook iets. Maar de dingen die er niet insteken, dat zijn dingen die ik niet belangrijk vind, die niks vertellen, die niet echt een bijdrage leveren aan het verhaal.
Ja.
Dus ik zou zeker geen aparte dingen kunnen maken. Ik zou wel zo... Sommige mensen lachen daar dan mee, zo'n director's cut of zo kunnen maken. Ik had over laatst een Iron Man video gezien met een paar vrienden die zeiden, oeh, je hebt een director's cut niet bij. omdat je zo, je kunt in principe wel dan een video van 40 minuten maken in plaats van 30, maar dat maakt het niet per se beter.
Ja. Misschien voor de mensen die niet snel... Wat is een director's cut?
Director's cut is eigenlijk een je hebt in het maken van een film, heb je altijd iemand die mee in idee komt of die een verhaal schrijft. Dan heb je een publisher, iemand die het geld schiet en die de film gaat uitgeven. En de regisseur die zijn eigen wil... Allee, iedereen, alle drie de dingen willen hun eigen wil.
Ja.
En de publisher gaat vaak zeggen...
Anders, ik weet het, Milan, moet je hem eruit halen, dan schuift hij niet naar beneden.
Ga ik hem eruit halen?
Echt, dat is misschien... We zijn even over het statief bezig.
Ik ga hem eruit halen.
Ja, dan kun je hem aan de kant zetten.
Zal ik hem handheld doen? Ja, dat is misschien beter.
Excuses. Dus is dat hem in het frame nu, of niet? Oké, top. Voilà. All right.
Zo. Dus director's cut is, laten we zeggen, ik ga naar VTM en ik zeg, je kon een serie maken.
Ja.
En ik ga die maken met Rob. Rob en ik hebben ons eigen wil, maar VTM zegt ook, wij willen dat op die manier. En vaak is dat, het moet ingekort worden, want het past niet binnen onze dingen. Met sponsors en blablabla. En dan heb je vaak van bijvoorbeeld, ik zal nu zeggen, Harry Potter of Lord of the Rings of zo, heb je vaak een director's cut waar alleen de regisseur zegt, al die dingen die ik daar heb moeten uitknippen voor de publisher, die ga ik er wel in laten.
Oké.
Dus dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, Rob zegt tegen mij, knip dat eruit.
Ja.
Zou ik dat erin steken in zogezegd de director's cut?
Ja.
Maar ik heb nooit het gevoel dat ik bots met Rob op dat vlak.
Ja.
Of met eender wie anders, want wij zijn de enige twee die beslissen wat er online komt.
Ja.
Ja, om terug op het punt te komen, de video's zijn hoe ze nu zijn en ze zijn mooi op die manier.
Ja.
Die moeten niet langer zijn, die moeten niet per se korter zijn. Veel mensen zeggen, we wouden dat die video ietsje langer duurde, maar wou je dat echt?
Nee, want, dat is eigenlijk een compliment naar u.
Principe wel, maar als ik die video dan langer zou maken, zou die niet per se beter zijn geweest. Want je ziet nu de beste dingen van al het beeldmateriaal dat ik heb, maar niet de slechte dingen zijn eruit gelaten. Dus dat is wel goed dat mensen het gevoel hebben van... dat was eigenlijk te kort.
Ja, dat is...
Dat is eigenlijk de perfecte lengte.
Ja,
als mensen nog net zoiets hebben van...
Dat is te lang.
Ik had net iets meer willen zien. Dan is dat is een positieve manier om...
Ja, beter dat dan te lang. Dat mensen het niet... Want nu heb je heel het verhaal gezien.
Ja.
En als je te lang maakt en mensen stoppen de laatste 15 minuten...
Ja.
Dan missen die een deel van het verhaal.
Klopt, een belangrijk deel. Zeker in die Iron Man video. De laatste 15 minuten. Allee, in de finale.
Ja.
Dat zijn de blijdmomentjes.
Ja, dat is wel waar.
Yeah.
Ja, met die... wat jij ook het coole is aan je manier van filmen, zelfs de binnenruimtes en zo. Bijvoorbeeld, ik denk dat dat de tweede of de derde is, dat ze zo die fietstesten even gaan doen.
Één en twee allebei.
Ja, of één en twee. Dat is zijn binnenruimtes. En toch ziet dat er... Want ik denk dat daar één lamp hing of zo, als ik mij goed kan herinneren. En toch ziet dat er goed belicht uit.
Ja.
Zijn dat dingen dat jij in... Want hij is geen flikkeringen, niks, iedereen goed belicht. Ja. Zijn dat dingen dat jij mask in Da Vinci? Of is dat gewoon puur instelling?
Meestal valt dat mee. Ja. Soms ga ik daar ver in, maar vaak is dat op de shoot zelf, omdat wij niet veel tijd hebben.
Ja.
Is dat gewoon... Hier hangt de lamp. Allee, buiten dan de dingen die jij uitstaan. Ja. Daar hangt de lamp, hier hangt de lamp. Ik ga mij Rob niet daar staan.
Nee.
Ik sta meestal dan achter de lichtbron en ik zeg tegen Rob, kom jij hier staan. Ja. Rob kan dat ook heel goed zien. Arno ietsje minder, omdat Rob heeft echt wel veel media training al gehad. Allee, training. Rob heeft gewoon al veel ervaring in de media, dus die weet dat ook, die ziet dat ook, die heeft zelf ook veel gedraaid. Maar je moet gewoon zien dat je het... Maar hier is hier een mug mij aan het terroriseren.
Dat is omdat
gewoon...
jij de warme orders
Italische sfeer hebt. Je moet gewoon zien dat je het alles wat je hebt op een locatie goed gebruikt.
Ja.
En vooral licht dan. Dus ik ben blij dat u opvalt dat het er allemaal goed uitziet. Ja. Het is niet dat daar keiveel gedachtegang in gaat. Uiteindelijk wordt dat gewoon een automatisme.
Ja.
Je ziet, daar is een licht. We gaan niet daar staan, we gaan daar staan. En ik wil dat je gezicht opgelicht wordt. Ja. Misschien dat we een beetje draaien, nog een beetje contrast in je gezicht hebben. Maar...
Hoe lang zijn we daarmee bezig? Je wandelt de ruimte binnen en je zegt,
nee,
zo gaan we het goed.
Dat zegt ik. Als wij aan het draaien zijn, ik stop niet met draaien bijna.
Nee.
Wij wandelen een ruimte binnen en die camera gaat niet af. Ik draai en ik kijk rond ondertussen. En ik wandel al vaak mee. Ik denk dat ik heel begeleidend ben bij Rob en Arno, omdat die weten dat die mij wel wat moeten volgen.
Ja.
Soms doe ik ook gewoon dat.
Ja.
Wat dat dan, dus ik klink met mijn hoofd naar links of naar rechts. En dan wil dat zeggen, ga een beetje meer naar links, ga een beetje meer naar rechts. Als ik zelf al niet die beweging doe.
Ah ja, oké.
Dus meestal begeleid ik wel hen in op de goede plek te gaan staan. Rob zal het zelf, zoals ik al zei, wel al snel doen. Maar ik zie echt het beeld, dus ik kan wel vrij gemakkelijk zeggen zo en zo. In die ruimte waar jij zei met die ene TL-lamp, dat was een horizontale lamp. Dat was menglicht. Dus dat was warm licht en koud licht.
Ah.
En dan dacht ik, ik ga die niet mengen. Ik ga dat niet doen. Dat is echt afschuwelijk.
Ja.
We gaan opteren voor minder licht, maar mooier licht. En ik zal het dan wel fixen in de grading.
Ja.
Of ik zal het wel deftig kadreren. We verplaatsen een beetje dingen in die ruimte, want daar hadden we iets mee. Nee, we hadden niet veel tijd. Ik heb dat toch vroegtijdig moeten stoppen.
Ja.
Maar je moet gewoon zien dat je alles doet met de middel dat je hebt op de plaats zelf. En dat je zoveel mogelijk fixt in grading, in post.
Ja. Fix het in post.
Ja. Maar ja, zoveel mogelijk op dat moment zelf, sowieso. Maar wij zijn echt volledig running gun. Wij plannen niet veel uit.
Nee.
Wij komen op een locatie, ik kijk rond, daar en daar gaan we zijn. Daar gaan we staan voor het licht. Kom allemaal een beetje meer naar hier. Of ik wandel zelf naar achteren, doe zo, dan komen ze zelf dichter. Dat zijn dingen die je niet echt ziet.
Ja, dus
uiteraard,
we hebben elkaar een beetje ingespeeld.
Ja, we zijn heel goed op elkaar ingespeeld op dat
moment. Maar het ding is, jij blijft filmen. Van seconde één...
Meestal wel.
Ja.
Nu kan ik Rob en Arno heel goed inschatten, maar in het begin was dat moeilijker. Omdat...
Ik vermoed dat die on- en off-camera wel hetzelfde gaan zijn, maar vanaf dat jij begint te draaien, zijn die iets extremer of zo?
Niet echt.
Nee.
Dat is het probleem, zogezegd, net. Omdat in het begin wist ik niet goed wat die gingen doen, maar het kan zijn dat de camera afstaat en of ik ben Rob aan het filmen en Arno op zijn bakjes achter mij.
Ja.
Je moet dat wel gedraaid hebben.
Ja.
Dus nu weet ik wel hoe ik die dingen in beeld moet brengen. En... zij weten ook wel, staat er een camera op of niet?
Ja.
Ook opnieuw Rob meer dan Arno, door de jarenlange media-dingen dat hij al gehad heeft. Maar ik draai wel bijna constant, omdat ik ook wel weet wanneer dat iets belangrijk is en wanneer niet. En meestal moet het gewoon op korte tijd gefilmd worden en gaat die camera bijna niet uit.
Okay.
Dus als we een shoot van 3 uur hebben, dan is dat 2 uur aan rustjes.
Okay.
En de rest is misschien even in de auto zitten of wandelen ergens naartoe, wat ik dan niet per se nodig heb of... Dat is echt wel heel veel beeldmateriaal.
Ja, dat is... En om erdoor te gaan, hoe lang duurt dat?
Dat vind ik moeilijk om nu te zeggen, want nu doe ik het zelf niet meer.
Nee.
Maar...
En wanneer heb je eigenlijk die beslissing gepakt van ik ga dat aan iemand anders geven?
Ik maakte vroeger ook de TikToks voorop.
Ja.
Allee, ik maakte ze niet allemaal. Ik heb er 3 of 4 gemaakt.
Ja.
Maar bovenop die wekelijks, want vroeger was dat wekelijks upload, ik kon dat gewoon niet meer doen.
Nee.
En dan heb ik een soort van... in samenspraak met Rob uiteraard, een oproep gedaan op Instagram. Dat we zochten aan een jonge videograaf.
Ja.
Of een jonge videograaf. Om een gedeelte van dat werk over te nemen. Voornamelijk dan de TikToks te maken. Dus mijn YouTube-versie te herkouwen naar een TikTok-versie. Zonder muziek en zonder grafieken en zo op. En dan je eigen ding ermee doen. En dat is dan uiteindelijk iemand geworden waarmee ik heel goed overeenkwam. Ja. En ik merkte, die snapt ondertussen wel heel goed hoe het werkt.
Ja.
Allee, ik heb daar echt wel zo'n soort van selectieronde eerst voor gedaan.
Ja.
Ik heb gezegd, pak een YouTube-video, maak daar een TikTok van. Allemaal inzendingen gekregen, allemaal erdoor gegaan, allemaal individueel ook beantwoord om te zeggen, dat kan beter voor in de toekomst en zo. Omdat ik wel dacht, jij doet de moeite om een TikTok te maken, ik ga ook wel even moeite doen om te antwoorden.
Dat is wel cool.
Ik vond dat wel belangrijk, want ik had vroeger ook niemand die dat voor mij kon doen, zo feedback geven, zeker niet op online dingen. Dus ik vond dat wel een belangrijk ding om dat even zelf te doen. Maar bon, dat terzijde, we hebben iemand gekozen die dat heel goed aanleunde bij de dingen die wij maakten en waarvan ik merkte, dat is iemand die wij wel wat kunnen kneden. Die kan leren om in mijn workflow te werken. En uiteindelijk heeft hij dan de pre-cuts overgenomen. Ik denk dat is iets meer dan een jaar geleden ondertussen. Maar dat is gewoon omdat ik dacht, dit wordt veel te veel. Ja. Ik kan die wekelijks de uploads doen, en de shoots, en af en toe een ander project, en die montage, en de TikToks. Ik kan dat niet doen.
Nee.
En die stories allemaal, bij de publishing doe ik ook allemaal die stories voor te posten. Ik kon allemaal niet meer doen.
Je wou gewoon focussen op...
Ik wou vooral focussen op het creatieve en niet meer op het technische en het uitvoerende. Ja. Dus dat... Allee, het doet nog altijd heel veel. Maar het voorbereidende werk, data management wil ik nog wel doen. Maar pre-kits en zo is iets dat ik liever uit handen geef. En dat ik nu ook durf uit handen geven, omdat ik geloof in de gast die dat doet voor
mij. In het begin zal dat wel niet... Want dan heb je eigenlijk even wel werken, want dan doet hij de pre-kits. En dan gaat hij waarschijnlijk zelf ook er nog eens door.
Ja. Ja, ik ga er nu ook sowieso door, hè, want ik moet alles gezien hebben.
Ja.
En vaak ga ik ook even kijken, echt in de rushes, in de rauwe beelden zelf, van hoe zit dat weer, hoe heb je dat weer exact gedraaid. Maar het voordeel is dat ik alles ook gefilmd heb, dus ik weet, als er iets niet inziet, weet ik wel van, wacht.
Ja.
Maar meestal is dat niet het geval. Ik zeg het, ik vertrouw die gast echt wel heel goed. Die weet heel goed.
Ik bedoel, je kunt het op den duur ook niet allemaal alleen blijven doen.
Nee, het is dat. Ik doe de dingen die ik echt heel belangrijk vind, namelijk vooral het creatieve erachter, dat doe ik zelf. En de montages effectief van begin tot einde, buiten aan de pre-cut, doe ik ook allemaal zelf. Dat ik die wel liefst in handen wil houden. Maar zo voorbereidingswerk en zo kan ik wel.
Ja, en van der Juist had het al zo over dat licht dat je best goed in de hand hebt altijd. Maar ook, wat mij opvalt, zelf je geluid bij de GoPro's. Dat is allemaal goed, want jij werkt zonder prikkers, vermoed ik.
Ja.
Prikkers zijn, voor de mensen die het niet weten, zijn zo'n microfoontjes dat je aanhangt. Ja. En dan heb je sowieso elk individueel geluid goed. Maar met wat werkt jij? Een shotgun, Mike?
Een shotgun, ja. En op die GoPro's gewoon GoPro-geluid.
Ja, dat is... Dus eigenlijk, credits naar u achteraf afmixen, maar
ja, dat is echt
het materiaal.
Mix,
dat is toch... Ja?
Dat is echt... puur mix.
Ja.
Het is allemaal in de mix gewoon. En ik ben totaal geen audiogast of zo.
Nee.
Maar ik weet wel wat er goed klinkt en wat je moet horen.
Ja.
Als je een prikker gebruikt, heb de stem geïsoleerd. En dat kan wel nice zijn, maar ik wil ook wel horen wat er gebeurt.
Ja, ja.
En ik wil niet op voorhand beginnen met Rob te prikken, Arnold te prikken, een video met Nafi te prikken.
Ja.
Die doen een hordeloop, die prikkers vallen af. Daar hebben we echt geen tijd voor en ik heb daar echt geen zin in, ook niet. Ik wil gewoon mee naast Rob en Arno lopen voor dat beeld te hebben. En dat geluid wordt ook mee opgenomen en dan mix ik die dingen achteraf wel. Ik weet ondertussen hoe dat die micro klinkt, wat die mist, hoe dat die equalized moet worden, wat voor compressor dat ik erop moet zetten, al dat soort dingen. En dat is allemaal gewoon afmixen. Dat is echt... Je moet echt zoveel mogelijk kunnen doen met gemak van het materiaal dat je hebt.
Ja, dat is waar. Want jij gebruikt eigenlijk geen mega zot materiaal.
Nee, helemaal niet. Ik heb een Sony A7S III met een 16-35 mm op.
Ja.
En dan een cage er rond met een monitor, een microfoon en dan een hendel gewoon om voor hem vast te houden.
Ja.
Maar dat is een ding, dat weegt wel wat, maar dat is niet keigroot. Ik loop daarmee naast die gasten als die een training aan het doen zijn en zo ook. Dat is wel intensief, maar...
Ja.
Dat is echt een setup dat voor mij perfect werkt. En meer dan dat hoeft dat niet te zijn. Je moet geen grote arie op je schouder hebben om de kwaliteit te leveren die wij kunnen leveren op YouTube, wat denk ik wel hoog ligt, waar we ook wel fier op zijn.
Zeker hoog.
Maar je moet gewoon weten hoe dat je materiaal werkt. Je kunt heel veel doen met weinig materiaal.
Ja.
Allee, die setup dat ik heb kost ook 7000 euro. Dat is geen goedkope setup, hè? Maar ik bedoel...
Dat is wel... Allee. De cage, je kunt ook met een goedkopere camera doen.
Ja, sowieso.
De cage kost niet mega veel, dat met een basic camera en een basic lens. En je kunt ook beginnen, hè.
Ik kom ook van een camera van 500 euro. Hè. Ja, iedereen moet ergens beginnen.
Ja, ja.
Dus je moet gewoon echt goed weten hoe je materiaal werkt, hoe dat je daarmee moet omgaan en hoe dat je dat achteraf kunt verwerken in iets dat presentabel is en dat aangenaam is om naar te kijken.
Ja. Want investeert jij nu nog veel in nieuw gear? Of
Bijna nooit. Ik heb sinds anderhalf jaar of zo echt al mijn setup. Die is niet meer veranderd sindsdien. Ik heb met de Maarten van Riel video heb ik een klets van de koffer. Wij zaten van achter in de koffer.
Ah ja, juist.
We aan het volgen waren. Die koffer is keihard op mijn kop en op de camera zelf gekomen. Omdat er een, ze hadden snelheidsheuvels gezet.
Ja.
Maar die waren daar nieuw. Want wij waren met Maarten en zijn manager was dat, denk ik, aan het rondrijden, een Bram. En die wist niet dat die snelheidsdrempels daar waren. Dus die was 70 aan het knallen. En ineens zo'n ding, dat was wel heftig. En dan heeft mijn monitor een slag gekregen en die kreeg kuren. Ik heb dan liggen zoeken naar nieuwe monitors en ik dacht, ik vind geen goede. Dat is echt een monitor van 300 of 400 euro, zo'n small HD Focus, ze verkopen dat zelfs niet meer. Dat is echt een ancient ding gewoon ondertussen. Staat vol krassen en weet ik veel wat. Maar dat werkt perfect, hoe ik graag heb dat dat werkt. En die nieuwere modellen heb ik niet per se nodig en die waren niet beter dan dat.
Nee.
Dus ik heb echt zo nu met een vaste setup, waarvan ik hoop dat er niks kapot gaat, dat ik wel zou kunnen vervangen als dat wel gebeurt. Maar hij heeft al heel veel meegemaakt en dat werkt.
Maar de monitor is still standing.
Still standing. Hij heeft af en toe wat kuren.
Af en toe wat kuren.
Ja.
Maar ja, want ik denk dat ik dat nog gezien heb op je Insta, dat je zo'n oproep deed van heeft iemand alternatieven.
Oh, die monitor.
Maar niemand heeft het gevonden.
Niemand heeft gevonden, nee. Ik heb zelf ook goed gezocht, maar...
Ja, kijk, helaas. Sommige dingen zijn niet vervangbaar.
Inderdaad.
Dat kan niet.
Mijn trouwens, Small HD Focus is onvervangbaar.
De eerste keer dat die video, de eerste video van de Iron Man, dat online kwam, wat waren een beetje de reacties aan buitenaf? Want ik vermoed dat jij daar ook wel werd op aangesproken.
Ja, sowieso. De mensen die er iets van kenden, zeiden no way. En al de rest zei... Oké,
ik geloofde
interessant.
Erin, ja.
Bij Rob geloven ze meestal wel dat ze het ging halen. Bij Arno was dat tot de week voordien veel mensen dat tegen mij zeiden. Arno gaat het toch nooit halen.
Echt? Oh, nee.
Ja, maar ik had gezien hoe die gasten hadden getraind en zo. En in het begin dacht ik ook, Arno gaat dat niet halen.
Echt?
Ja, omdat hij niet van... Die kon niet starten.
Ja.
De eerste maanden waren voor hem kei moeizaam door zijn gewicht. En... Ik dacht, ja, dat gaat niet lukken aan deze tempo. Ik weet hoe dat duursport is. Ik heb nog nooit een Ironman gedaan, maar met die ultra en die marathons en zo weet ik wel een gedeelte nog maar van een Ironman, wat dat is en hoeveel training dat je daarvoor nodig hebt. En in het begin dacht ik, Arno gaat dat niet halen. En in het begin exact wel, maar dan die periode daarna niet. Maar zeker na Lanzarote, na ons trainingskamp, wist ik, die gasten gaan dat allebei halen. Allebei. En niet op het randje. Zo, dat komt echt wel goed. Dus reacties waren een beetje verdeeld.
Hoe ging de gelo eigenlijk met die negatieve vibes om? Want je hebt niet helemaal altijd positieve dingen gekregen.
Dat viel eigenlijk over het algemeen wel mee. Er zijn nooit echt mensen, er zijn enkelingen die zeggen... Ja. Oh, gelo gaat dat niet kunnen. Maar over het algemeen was die support wel echt gigantisch. Hoor.
Ja. Echt, dat is keigoed.
Iedereen die zei, kom aan, hoe gaat dat kunnen? En blablabla. En zo... We supporteren van daar en daar, zo echt van over heel Europa. Mensen dat zeiden, kom aan, dan komt hij nooit.
Oh, dat is wel oké.
Ik heb zelf ook een Ironman gelopen en jullie gaat dat echt kunnen. Jullie hebben echt doorzettingen.
Ja.
Want als er één ding is dat die allebei hebben, dan is het doorzettingsvermogen.
Ja.
Ongelooflijk, hè? Die twee. Dat is niet normaal. Ze hebben echt karakter.
Ja, wat ik vooral mooi vond bij dat trainingscamp video, dat die zo elkaar... Allee, aan u vroegen, aan u...
Ja.
Van, hoe is het met Rob?
Ja.
Hoe is het met Arno?
Ja.
Dat vond ik wel echt mega cool.
Weet je, dat zijn broers, hè?
Ja.
En om een project zoals het YouTube-kanaal dat wij hebben met twee broers te kunnen doen, dat is zot, omdat die gasten die zien elkaar graag, hè, die zijn opgegroeid samen. Dat zijn je hebt ook al wel eens een broederlijk gevechtje dat er tussen komt, laat ons zeggen, of een beetje een beetje bekvechten of een klein ruzieke, maar die mannen die zien elkaar echt graag. Hè, dat is echt om zoiets te kunnen doen met je broer. Ik had dat ook met die Air Force-video dat wij zo tussen een paar Ironman-afleveringen door hebben gedaan met die looping.
Ja.
Was dat ook... Ik was in dat montering en dacht, maar fuck, hoe cool is dat om dat met je broer te kunnen doen allemaal?
Ja, dat is
zo,
wel...
Hoe zot is dat? Dat is een connectie dat die twee hebben, dat veel mensen niet hebben of dromen van te hebben, maar nooit kunnen hebben, omdat ze geen broer of geen zus hebben of geen vriend waarmee ze die connectie kunnen hebben. En uiteraard, als je dan aan het trainen bent en je bent aan het afzien, wilde wel weten, hoe is het met mijn broer?
Ja.
Ça va.
Ja, ik vond dat mega schattig. Dat was super mooi. Ja, want ook op van die video's, bijvoorbeeld die Lanzarote, hoe... bellen die u als die ergens zitten? Want die hadden hun GoPro's wel bij.
Ja.
Maar jij hebt ook op andere plekken staan filmen, volgens mij.
Ja, maar dat was vooral start en aankomst.
Aankomst, oké.
Ja.
Want op zo'n moment, hoe beslist je dan van... Dat moet er zeker in zitten? Of vertrouwt jij hun dan volledig met die GoPro's?
Ik vertrouw hun wel, omdat ik na de tweede aflevering veel tegen hen heb gezegd van... Ja, dat en dat moet anders. Dat moet op die manier in beeld brengen. Dat moet je zo... En Arno had een beeld in de tweede aflevering gedraaid waarin hij moest kotsen.
Ja.
En dan dacht ik, Arno heeft door wat ik nodig heb.
Ja, oh, goed, ja.
Dat soort dingen. Zo in de laatste aflevering, Arno, die naar dat toilet gaat.
Ja, ja, ja.
Dat is echt dingen dat ik denk, Arno, dank u.
Ja.
Dank u, dat is exact wat ik nodig heb. Dat je aan het fietsen bent, dat je je GoPro vast hebt en dat je gewoon aan het rondkijken bent, dat is niet interessant.
Nee.
Ik moet rare dingen hebben, ik moet pijnlijke dingen hebben, ik moet dingen hebben die iets vertellen. Dus ik vertrouwde hen wel. Ik zei ook tegen hen, als je het moeilijk hebt, of als je het gemakkelijk hebt, film. Als je gevallen bent, film. Als je in een zandstorm terechtkomt, film. Ik heb dat allemaal nodig.
Ja.
Geef mij liever te veel. Ik heb liever 2 uur aan beeldmateriaal dan 10 minuten. Omdat ik dan zelf nog kan kiezen. Ik kan mijn eigen verhaal ook wel een beetje maken. Ik kan wel zeggen, ik focus op het afzien of ik focus op de omgeving of op het broederschap of zo. En als ik veel beeldmateriaal krijg, kan ik die dingen daaruit halen. Dan kies ik wat er verteld wordt met die beelden. Maar...
Ja, ik vind dat vooral zot, want je weet zelf ook een loper, dat als je aan het afzien bent, dat je dan zo nog een beetje
moet gaan filmen.
Dat is echt niet gemakkelijk.
Zeker in Lanzarote met die wind. Hè?
Ja, ja.
Dat was keiveel wind.
Ja.
En die hadden hoge profielen op hun banden, dus dat pakte superveel wind. Ik fiets sinds kort ook door de enkelblessure.
Ja.
Ik heb ook hoge profielen op mijn banden staan, maar niet in de wind van Lanzarote. En die gasten, die fietsen aan mijn één hand. En ondertussen met die GoPro, uiteraard altijd wel gezegd van, houd dat veilig.
Ja.
Doe dat alleen als je veilig voelt, anders dan niet. Maar Arno heeft zichzelf even ook aan de kant gezet om te eten, omdat het te gevaarlijk was om te filmen, om te
fietsen.
Te fietsen met één hand in die wind.
Ja, ja.
Maar inderdaad, je moet het allemaal maar kunnen.
Ja, dat is echt... Allez, je weet zelf, mensen, als je iets of sport aan het doen bent en denkt er dan eens bij, ik moet nu af.
Ja, dat is. Maar dat is echt gewoon dat erin drammen van... Als je iets wilt zeggen of je bent iets aan het denken, pak dat even op beeld.
Ja.
Al is dat die 10 seconden, doe dat een aantal keer. Je moet gewoon echt belangrijke dingen hebben. En liever te veel dan te weinig, zoals ik daarnet zei. Gewoon echt draaien.
Zijn er dingen op zo van zo'n momenten dat je dingen gemist hebt, dat je wist van, shit, heb ik nodig? Of dingen dat fout zijn gebeurd?
Bij de tweede aflevering wel.
Ja.
Omdat ik daar heel weinig inleiding en afronding had.
Ja.
Als je in een montage met een spanningsboog wilt werken, dan wilde je deelverhaaltjes creëren en die kon ik niet maken. Ik heb dat moeten maken met een compilatie van losse flarden van 3 maanden. Omdat... dat waren allemaal losse trainingsbeelden. En dan dacht ik wel, ik heb nog een lijm nodig om al die dingen aan elkaar te krijgen. Ik krijg dat niet verteld. Vandaar ook dat we daar zo hard op gevloekt hebben.
Hoe lang zijn we daar dan mee bezig? Want was dat die video van heel lang?
Ja. Dat was 3 weken montage.
Ja. En wie gaat er dan allemaal over? Allee, over de eindbeslissing, zeg jij?
Alleen Rob
jij
en ik.
En Rob,
ja. En soms kan Rob zeggen, hadden we niet dan nog, of hebben we dat niet op die manier gedaan, of zou dat niet zo aanpakken? En dan zeg ik ofwel, we kunnen dat op die manier doen, ofwel zeg ik, ik heb dat geprobeerd, maar dat werkt niet.
Ja.
Dat is altijd wij twee in samenspraak.
Ja. En komt hij dan naar u thuis? Of is dat
nee,
dan
dat is altijd
files?
Gewoon, ik stuur via Dropbox gewoon een versie door.
Ja.
Hij bekijkt die en dan stuurt hij een lijst van dingen die, die hij... Allee, gewoon feedback eigenlijk. En dan bellen wij vaak om dat even te overlopen.
Ja.
En dan pas ik dat gewoon, dan uploaden wij dat.
Ja.
Dat is altijd op een dag zelf.
Oké, dat is wel cool.
Altijd op de dag zelf. Nee, dat is niet zo cool.
Nee, dat is niet cool. Nee,
niet
ik bedoel,
cool.
snel feedback.
Ja, dat wel, maar altijd...
Dat is er niet cool.
Echt een rushen. Die uploaddagen zijn echt stress.
Ja? Want je filmt dat dan allemaal en je zegt dan, die en dag moet het online komen.
Ja, dat is eigenlijk... Vroeger was dat dan de week na... Allee, de dinsdag nadien. Nu is dat 2 weken nadien.
Ja.
Zo dinsdag, woensdag, donderdag. Soms een maandag hebben we ook al eens gehad, denk ik.
Want je bent niet zo streng op de uploaddatum of zo?
Niet meer.
Nee.
We hebben dat even gehad, maar ik heb me daar echt kapot op gewerkt.
Ja.
Ik heb echt nachten gewoon niet geslapen. En zo,
okay.
Dat ik daarop tegen mij zei, waarom gaat je niet slapen? En dan zei ik, maar ik wil die video af. Ja, maar dan zei hij na een tijd, als wij woensdag uploaden, is dat ook goed.
Ja.
Hè?
En jij
ga
dacht,
slapen.
Oh, als
nee, dan dacht ik, ik heb gezegd dat ik die video dinsdag af ging werken. En zo, maar, en dan zei die gast, als wij donderdag uploaden, is dat ook goed.
Ja.
Als wij volgende week uploaden, is dat ook goed. Wij zijn niet gefocust op die statistieken. We zijn heel... Allee, dat heeft hij mij ook wel moeten aanbrengen van... Als die video een week later komt, dan is dat zo.
Ja.
Wij streven altijd naar die exacte deadline. Maar ik heb nachten, ik zeg het, dat ik dan om 9 uur 's morgens dan ga slapen. Dat is echt... Heb jij nu weer al die nacht doorgewerkt? Dat is echt niet wat ik vraag van u. Ga slapen, we uploaden dan later.
Ja. Dat is wel heel... dat is kei menselijk of zo, dat je dat doet.
Ja.
Maar dat ook effectief zegt, want je kunt dat wel zeggen.
Ja.
Maar dat is wel nice.
Ja, want nu durf ik bijna niet meer omdat Rob vaak boos wordt als ik het wel doe.
Ah, oké.
Dus in het begin voelde ik mij slecht van... ja, heb ik weer een nacht doorgewerkt. Allee, vond ik dat niet erg, maar nee, vooral, ik haal die deadline niet. Ik had gezegd dinsdag en het gaat woensdag worden. Ja. Maar nu is dat zo, gast, ga slapen. Zo. Ja. Je moet echt wel gezond zijn, want ik moet vaak lang recupereren van die lange, lange dagen en lange nachten. Ja. Van zo, om dat scherm te zitten. Zien. Maar dus nu heb ik daar wel een betere balans in, hoor. Ja. Maar
hoe is je work-life balance een beetje?
Ik ben echt een avondmens, dus ik begin vaak te monteren op de middag. Ja. Zo rond 11, 12 uur.
Oh, ik ken dat echt volledig.
Ah, wel,
ik
voilà. Ook. Ja. En dan, maar het ding is, dat is het mooie aan zelfstandigen zijn, je kiest je eigen uren.
Dat is waar.
En Rob, doorheen de week vraagt hij soms, is het nice, is het leuk, is het grappig?
Ja.
Maar hij zegt nooit, hoe ver staat de montage?
Ah, okay,
nog nooit, nee, nog nooit gehad. Gewoon, lukt het? Ça va, is het leuk, kun je er iets van maken? Maar nooit echt, die controleert mij totaal niet.
Okay.
Die laat mij mijn ding doen. En die heeft, want hij is zelf ook een creatief. Ja, die weet hoe dat is om op de vingers gezien te worden. Hè? Om constant iemand te hebben die zegt, en? Is het af? Maar dat doet hij niet.
Nee, nee.
Dus dat is wel goed. Maar meestal is dat rond de middag beginnen. Alleen zo in de vroege... Allee, zo vlak voor de middag of zo. En dan... zo mijn piekuur is 12 of 1 uur s'nachts. Dat is echt mijn creatieve... Mijn toppunt.
Is dat het moment dat het...
Ja, vanaf... Zo tot 3 uur kan ik wel doorwerken en vanaf 4 uur wordt het echt wel heftig.
Ja.
Dan rond ik wel af. Ja. Meestal probeer ik rond 3 uur wel echt af te ronden, ten laatste. Dat is niet elke dag zo.
Nee.
Maar ja, er zijn ook momenten... Er zijn veel video's geweest waar ik echt om 7, 8 uur 's morgens pas ga slapen. Omdat dat, of later, 9 à 10 uur 's morgens. De dag voor de upload, omdat ik dan van de dag ervoor gewoon... Bijna 24 uur aan een stuk. Ja, 24 uur aan een stuk.
Maar dat is dan toch puur je eigen gevoel dat je zegt, ik wil deze perfect
hebben. Ja, exact.
Dat is
niemand die mij zegt dat ik dat moet doen. Dat is puur mijn eigen
schuld.
Het is echt exact mijn eigen schuld. Maar dat is wel, wat jij nu zegt, alles ziet er goed uit.
Ja.
Alles klinkt goed. Ik vind, techniek mag niet afleiden van je vertelling.
Nee, dat is waar.
En als ik ervoor kan zorgen dat die ene frame nog net, dat justings, dat u het gevoel geeft dat je meer in die vertelling zit... Dat één beetje meer grading er net voor zorgt dat jij niet een wisseling constant hebt in kleurbalansen of in witbalansen of in gewoon grading
vloeken,
op het algemeen.
Vloeken tot en met.
Dat is vloeken, maar dat is ook wel workflow.
Ja.
En dat went, maar daar krijgt gewoon belachelijk veel tijd in.
Want het is waarschijnlijk, je monteert wel rapper dan vroeger, vermoed ik.
Ja, ik denk dat ik wel snel monteer.
Ja.
Maar de montage, dat zit in mijn vingers. Dat is gelijk schrijven, snap je? Een schrijver gaat niet moeilijk doen over schrijven met een pen. Die weet wel hoe ze moeten schrijven, maar die moeten wel alles bedenken. Ja.
Is je video in je hoofd sneller af dan...
Nee.
Is of zet je echt...
Ja, moeilijk. Hoe bedoel je exact?
Want... Ja, soms heb je zoiets van... Oké, omdat je alles filmt, dat je zoiets hebt van... Zo wil ik het verhaal hebben.
Ja, dat wel.
Ah, voilà.
Dus ik heb wel op voorhand... Ik film altijd in functie van de montage. Ja. Ik was vroeger ook op Narafi, op de school waar ik heb gezeten, was ik wel zo de monteur. Mensen kwamen naar mij met montagevragen en ik ging naar anderen met camera of geluid of regie vragen en zo.
Okay.
Mensen zagen mij wel als de monteur. En ik ben altijd blijven draaien in functie van...
Montage.
Van monteur zijn en montage.
Ja.
En dat helpt mij nu enorm, omdat ik weet hoe dan een video er gaat uitzien, wel op voorhand, langs de andere kant. Soms merk je ook, dit werkt niet. Of dit is leuker om te brengen in plaats van de ander. En dan veranderen die dingen wel of zo. Maar ik heb over het algemeen wel een idee hoe dat video er gaat uitzien. Maar ik krijg ook kippenvel tijdens de montage, omdat er dingen gebeuren dat ik denk van... Wow, dit had ik niet verwacht.
Dat zo ging overkomen.
En met die muziek onder en zo. Dat is echt... Ik heb met de laatste Armin aflevering ook liggen blijten.
Ja,
tijdens de montage.
Ja, dat wil ik nog vragen. Heeft jullie gewenen tijdens de montage?
Ja, tijdens de montage, ja. Sowieso. En ja, in de video zie je mij ook blijten als we finishten. Sowieso daar en dan in de montage ook. En dat is gewoon echt een... Dat was zo'n emotioneel gebeuren.
Ja, daar kan ik in komen.
Ja, sowieso.
Want die Iron Man, D-Day, je weet dat die er gaat komen. En je hebt beslist om dat niet alleen te gaan filmen. Was dat iets dat je op voorhand al wist? Dat je zegt van, oké, die en dag... Ik zijn even een datum kwijt.
Is 18 juni.
18 juni, oké, D-Day. Allee, dat is... Nieuwe D-Day.
Dat is onze D-Day.
Ja, voilà. Je weet dat hij eraan komt. Wist je op voorhand, deze ga ik niet alleen doen?
Ja, want Rob en Arno hadden andere trainingstijden. Allee, andere pacings eigenlijk.
Ja.
En die ging niet starten op exact dezelfde moment.
Ja.
Dus je weet, die gaan uren uit elkaar zitten. Rob is gefinished op 12:30 en Arno op 15:00 of zoiets. Dus je weet op voorhand... Ik ga meerdere mensen nodig hebben om dat te kunnen draaien. Ik ga dat niet alleen kunnen. Ik ga sowieso Rob volgen. Ik ga iemand anders hebben die Arno volgt. Maar iemand die ik volledig vertrouw.
Ja.
Ik heb de Twan erbij gehaald. Dat is iemand die ook al met Rob had gefilmd. Ik ben eigenlijk bij Rob via hem.
Ja, ja.
Iemand waarmee ik gestudeerd heb ook samen, waarmee ik samen in Engeland heb gezeten ook. We hebben Erasmus gedaan samen. Ik wist, hij kent de stijl. Hij weet ook dat een vertelling heel belangrijk is en belangrijker dan het esthetische van een beeld eigenlijk. Hem kan ik vertrouwen voor Arnold te filmen. En de gast die dan mijn pre-cats en de TikToks en zo doet, Luca.
Ja.
Ik dacht, ik pak die mee, dat hij ook kan zien hoe dan een shooter aan toe gaat. Ja. Want hij heeft ook alles meegemaakt van achter de schermen en van achter de montage eigenlijk, van achter de pre-cats en de TikToks. Maar niet een shoot zelf. En ik vond dat heel leerrijk voor hem om dat ook te zien.
Ja.
En ik dacht, en Rob zei dat ook, misschien kan hij de supporters filmen. Dus we hebben dat op die manier willen doen. Bleek nu dat wij eigenlijk nergens naartoe konden, dat we ze niet constant konden volgen, want er was een incident gebeurd met Ironman, met een motaar en een triatleet een paar weken voordien in Hamburg. En er is een dode gevallen. En wij gingen normaal achter op een motto zitten. Maar Ironman, de organisatie zelf, heeft gezegd, ja, wij gaan dat niet doen, want...
Ja, met dat incident. Ja.
Met dat incident. Dus we hebben dan op de route moeten uitstippelen. Ik ga daar staan, jij gaat daar staan, jij gaat daar staan. Proberen zoveel mogelijk dat op te volgen. Maar het idee los te laten van, ik volg Rob, jij volgt Arno, jij hebt de supporters. Gewoon overal waar we kunnen staan om ze op te vangen, gaan we ze opvangen. Maar dat kun je niet alleen. Je kunt dat echt niet alleen. Daar is wel belangrijk om meerdere mensen te hebben.
Want ik heb dan, wie was er, want buiten de cameramensen, er was wel een crewken of zo bij.
Ja, we hadden een grote supportersgroep eigenlijk. Ja. Dat waren vooral vrienden van Rob die zeiden, wij gaan mee.
Ja.
Wij komen nu supporteren. En dan de vriendin van Arno was ook mee. Ja. En de broer van de vriendin, die zijn met drie heel bevriend ook. Die waren ook mee. Dus dat was, ik denk dat dan een supporters... Mijn vriendin was ook mee. Ik denk dat dat... Met hoeveel waren wij in totaal? Met een man of 10? Iets meer dan 10 of zo? Frederik was erbij. Frederik zijn vrouw was erbij. Dus het gaat echt wel een groep.
Hoe zenuwachtig word jij?
Ja, moeilijk om te zeggen. Ik was niet per se zenuwachtig, omdat ik wist dat die dag eraan ging komen. En ik wist dat dat moeilijk ging zijn om te shooten, maar ook wel leuk, omdat dat de grote apotheose van de serie die wij gedraaid hebben gedurende 8 maanden ging zijn. Dus dat was... Ik heb geprobeerd om dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. En ik wist ook, meer dan dit kan ik niet doen.
Nee.
En dan moet je dat ook wel leren loslaten. Dus echt stress, ja, op voorhand wel. Vooral met het wandelen naar de start bijvoorbeeld, dan zat ik wel echt te bieberen.
Toen echt...
Ja, dan zaten we wel alle drie ook te bieberen. Ja. Frederik was kalm. Rob was de hele tijd zo, en moeten wij dat nog doen en dat nog doen? En Arno was gewoon zo in zijn hoofd, vooral met van alles bezig.
Ja.
En bij mij was het echt zo, ja, ik moet zien dat ik alles heb. Hè. Ben ik aan het opnemen? Staat mijn geluid? Allee, steekt alles in? Steekt mijn micro in? Ben ik hier alles juist aan het opnemen? Zo, dat soort dingen, dat speelt ook wel een rol.
Want ik weet niet of je de vraag van de regisseur beantwoord hebt, maar zijn er daar dingen fout gelopen? Of was dat
fout niet?
Eigenlijk...
Nee, dat was echt wel oké. Het enige dat fout gelopen is in... Ik had hem op voorhand gebriefd. Rob heeft zijn vinger op de micro van de GoPro gehouden.
Ah, oké. Okay. Maar dat zijn dingen... dat zijn dingen dat jij... U waarschijnlijk dood dan, Erik, maar voor de rest...
Nee, want je probeert dat ook wel terug een beetje te fixen in die mix achteraf. En je ondertitelt en zo allemaal. Maar voor de rest is het allemaal in... Allee, ik bedoel... Ik merkte ook op het einde aan de beelden, ik ben die heel fysieke shoots ben ik wel gewoon, van dat meelopen en zo allemaal. Maar Twan en Luca iets minder, dus ik merkte dan wel dat die beelden op het einde een beetje shakier waren en allemaal iets technisch iets minder correct. Ja. Maar dat is oké, weet je, dat was een dag van 17 uur.
Ja, kan je wel zeggen, dat was ook een... Want er zijn ook momenten dat jij niks aan het doen wordt.
Ja, maar ik heb ook wel 25 kilometer gewandeld en 45 kilometer gefietst. Okay. Dus ik was ook wel veel onderweg gewoon. Ja.
Want hoe plannen dat? Want je had dat waarschijnlijk geregeld met die organisatie van de Ironman.
Ja.
Ging jij dan in het tegenovergestelde richting?
Nee, want wij konden eigenlijk niet echt op de baan.
Oké. Okay.
Wij dachten van wel. Ja. We dachten dat wij in de ene richting niet konden, waarin dat zij gingen, maar in de andere richting wel. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar wij hadden een kaart erbij gepakt en we hadden gezegd, hoe ver kunnen wij fietsen? Waar kunnen wij gaan staan? Waar passeren ze? Al die dingen. En dan aangeduid op een kaart en dan proberen ons daar aan te houden. Maar uiteindelijk geïmproviseerd ook wel een beetje op zo'n moment. Ja. Om te zien, waar gaan ze nu zijn? We hadden een aparte tracker voor hun ook. Die de organisatie ons had gegeven.
Oh, dat is wel cool. Waren die eigenlijk chill met dat allemaal gefilmd werd?
Rob en Arno?
De organisatie,
Ja, voor... Ironman te zijn wel, want het is eigenlijk een vrij conservatieve organisatie. Ja. En wij dachten, dat gaat een merde worden. Maar wij hadden een heel goede begeleiding van het begin al. iemand die nieuw was in de market. Allee, wat is dat dan? Ja, marketing eigenlijk.
Ja, zoiets.
Die was nog maar 2 weken daar aan het werken. En die had dus een hele jonge mentaliteit ook. En die dacht, dit gaat wel een leuk project zijn. Dus we hebben wel begeleiding gehad binnen de mate van het mogelijke. De droneshots en zo zijn ook aangeleverd. Die heb ik niet gedraaid. Die zijn,
Dat is juist wat ik nog zeggen. Dat was echt cool. Ja. En een van je andere dingen, zoals je zei over het monteren en zo. Ja, het coole aan je video's is ook, aan jullie video's, excuses, is dat je eigenlijk 30 minuten hebt, waarvan misschien 90% jij gebruikt heel weinig B-roll.
Ja, ik hou niet van B-roll.
Jij houdt niet van B-roll?
Ik hou niet van B-roll.
Nee. Oh, jammer. Ja. Maar wel cool, want dat is echt niet makkelijk om 30 minuten interessant gepraat te hebben en heel weinig B-roll.
Ik vind B-roll, dat kan nice zijn, maar dat kan je ook heel hard uit een vertelling houden. Mijn doel is altijd om ervoor te zorgen dat je het gevoel hebt dat je mee naast hen staat. En als je B-roll hebt, dan denk je, ik ben aan een video aan het kijken. Terwijl als je altijd met een sporter mee in de cirkel staat of met de Ironman dingen mee bijna op de fiets zit en dat soort dingen, dan heb je het gevoel, ik ben erbij. Met die wijde lens is dat ook, je kunt rondkijken.
Ja, dat is echt nice.
En dat helpt wel bij dat idee van, ik heb het gevoel dat Rob en Arno mijn maten zijn.
Ja, ja.
En ik heb het gevoel dat ik mee kijk op die training. In plaats van, ik ben naar een mooie montage met droneshots.
Dat is waar.
Dat is ook de eerste keer denk ik dat ik droneshots gebruik. Ja. Normaal vind ik dat kut.
Maar nu was het wel spectaculair om te gebruiken.
Ja, nu was het wel echt. Ja. Nu werkte het. Ja. Want ik heb die kaart ook gebruikt met die kopjes op. Om te zien waar ze waren ten opzichte van...
Nee, dat is echt een meerwaarde. Ja, ik zeg het. Ja. Ik heb voor de opnames al gezegd, maar bij mij gaat er geen slechte kritiek krijgen.
Yes.
En dan dus die dag is gedaan. Dat was super emotioneel voor iedereen waarschijnlijk. Dan ga je naar huis en dan moet jij beginnen monteren.
Dan moet ik eerst offloaden alles vooral. Ja. Hè? Dus dan begint mijn datamanagement.
Ja,
want wij gingen een dag erop al terug naar huis. Dus dan begint dat datamanagement. Dus 3 camera's plus 2 GoPro's. Alles 1 keer kopiëren plus een backup. En alles laten staan op de camera's direct. Zodat ik eigenlijk 3 versies heb.
Hoeveel gigabyte materiaal is dat?
Dat weet ik niet juist. Dat viel uiteindelijk allemaal wel mee.
Ja?
Wij filmen in H265. Dat is een vrij gecompresseerde dingen en zo. Dus dat valt wel mee qua datamanagement. Als je mijn montage dingen gaat bekijken, is dat anders. Want ik maak proxies in ProRes. Dat is al vrij technisch. Maar dat zijn wel grote... ik denk... meestal ligt dat rond de 300 gig of zo.
Oké.
Voor die Ironman.
Voor anderen waarschijnlijk.
Voor anderen rond de 80, 90.
Ah, oké. Ja, dat valt nog wel.
Puur rushes. Mee, zonder muziek, zonder proxies, zonder dit en dat. Dus dat valt eigenlijk wel mee.
Dus je begint aan die montage. Dat is goede datamanagement, vermoed ik. En dan ook het coole aan die laatste Ironman is, ik denk iedereen dat hem gezien heeft, heeft geweend.
Ik hoop het. Ik hoop het.
Maar dat heb je, want ik heb hem vanmorgen nog eens herbekeken. En dat begint eigenlijk al in het begin, met dat ze zo hun materiaal in die zakken aansteken. En dat jij daar al pianomuziek aan
het gebruiken. Maar dat is het ding. Weet je, ik had zoiets van, voor ons is dit pure emo, hè, deze dag. Ook voor mij was dat een ding om het af te sluiten.
Ja.
Dat was bijna een swan song niet, want we gingen niet dood. Maar ik bedoel, dat was zo een ding van... ik ga die video zo goed mogelijk maken als ik kan.
Ja.
En hoe meer emoties dat kan loswekken, niet alleen op een blijd manier van ontlading of weet ik van, maar ook op een hype manier in die andere video's, dat je echt zoiets van, oh, what the fuck, oh nice, een keert aan het trainen. Maar bij die laatste video is dat inderdaad al... zeker als die afscheid nemen, hoe dat ik daarnaar kijk, allee, aan elkaar dan, aan de start, hoe dat ik daarnaar kijk, is 2 broers die maandenlang hebben liggen knokken om de unthinkable te doen. Dan elkaar in de ogen kijken en zeggen, wij gaan deze fucking doen, maat. Wij gaan deze doen. Rob van Impe, Arno van Impe, wij gaan deze finishen. Zo als broers en wij gaan, als het kan, samen over de streep. Dat is niet gebeurd.
Nee.
Maar je weet nooit dat er iemand een blessure oploopt en 2 uur achterloopt. Dat kan. Maar dat idee, en voor mij om dat over te brengen, dat moet gewoon... dat is een soort van... ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. Dat is echt die video heb ik weinig op gedachten en puur op emotie gemaakt.
Ja, dat snap ik.
Op hoe dat alles voor mij aanvoelde op dat moment, hoe dat voor hen aanvoelde op dat moment. En al die dingen samen creëert wat je nu ziet. En dat is echt pure emo gewoon. Hè. Dat is echt... dat is jankje, hè.
Ja, dat is...
zodat ik dat aanvoelde. Je hebt mij zien blijten, je hebt Rob zien blijten, je hebt Arno juist niet zien blijten. Maar dat is, dat is ook met de muziekkennis die ik heb, probeer ik dan het gevoel dat ik had zo goed mogelijk een vorm te geven en tastbaar te maken voor mensen die dat kijken.
Ja, het was echt ongelooflijk. Ja, ik vond dat echt een van de beste video's dat ik op YouTube nu al gezien heb.
Dank je.
Het zit bekend aan de miljoenen, denk ik.
Bijna. Ik denk, misschien als dit online komt ondertussen, dat het wel een nieuws hebben.
Dat zou een mooi compliment zijn, denk ik.
Ja, ik hoop het. Maar het is... ik heb hem over laatst ook nog eens gezien. En ik dacht echt...
Hoeveel heb je hem al herbekeken?
Ik heb hem nu 2 keer gezien.
Oké, dat gaat nog. Ja. En is het altijd nog wenen?
Nee, want het was vooral tijdens de montage wenen.
Echt?
Ja, het was echt zo, omdat die... Wel veel kippenvel, hè? Echt, kippenvel. Ja. Maar ik wist ook al maanden op voorhand welke nummers dat ik ging gebruiken. Bijvoorbeeld, ik wist erop gaat finishen op dit nummer. De start gaat zijn op dit nummer. Omdat ik had die montage al wel in mijn hoofd gemaakt. Ja. Ik wist dat wel. Ik wist, Rob gaat blijten. Ja, ik wist dat. Ik wist ook, ik ga blijten. Dus er gaat iemand anders misschien een beetje moeten overnemen. Want ik ga gewoon niet meer kunnen zien wat ik aan het doen ben. Dus je denkt dan in die mindset, wat ga ik gebruiken? En als ik naar muziek aan het luisteren ben, dan denk ik ook, dit past wel daaronder of daaronder.
Want je hebt, ook een playlist, hè? Van,
ik heb een playlist, maar ik film hem niet meer aan. Ik vergeet het vaak. Ja. Vaak is dat video online en ik hou er geen rekening meer mee. Het is afgerond.
Maar wel grappig dat je de muziek op voorhand al...
niet allemaal, hè. Maar wel een aantal dingen dat ik wist van, zo gaat het gebeuren.
Is dat uw meesterwerk van dat je nu al gemaakt hebt?
Dat wou ik zeggen, ja. Ik hoop dat er ooit een video komt dat ik beter ga maken dan deze, maar... Dat zal niet voor direct zijn.
Alright.
Dit is wel echt zo mijn pareltje en iets waar ik heel fier op ben. En waar ik hoop dat heel veel mensen inderdaad mee geblijd hebben. Yeah. Iemand stuurde mij van de week, ik heb hem vandaag voor de 8e keer gezien. Ik moet nog steeds winnen. Ik heb 4 uur gespendeerd aan deze video. Meer dan 4 uur van uw leven steekt in deze video. What the fuck, dat is echt crazy.
Ja, dat is wel zot.
Maar ja, dat is echt de respons die we hebben gekregen. Is wat ik had gehoopt. Ik denk dat het dag 1 na de Ironman direct begon te monteren en zo ook van, ik hoop dat mensen dat goed gaan ontvangen, maar ik had er altijd alle vertrouwen in dat die video wel goed ging zijn. Maar
ja, het is keigoed. Want hoe lang heb je dan aan die gewerkt?
Ja, van de 19e eigenlijk tot de woensdag daarop is hem online gekomen. Hè.
Sterk werk, man.
Dank je. Dank je wel.
Ja, alright. Ik zou zeggen, we hadden nog een uur verder kunnen doen.
Ja.
Maar ik moet nog naar opnames. Dus sorry.
Nee. Merci. Nee,
echt keigoeie video, Iron Man. Echt supergraaf. Ik denk dat wel je meesterwerk is tot nu toe.
Ja, ik denk het ook.
Het gaat ooit wel overtroffen worden. Ik hoop het. Maar het zal niet voor direct zijn.
Nee.
Milan, mega, mega merci om af te komen.
Dankjewel.
Aaron is onze technische dude van vandaag. Dus dankjewel om af te komen. Glenn moest jammer genoeg werken. Ik wil iedereen bedanken die gekeken of geluisterd heeft. En dan zie ik jullie binnen 2 weken terug.
Ciao.
Bye.